Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Ronald Kwik en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis of elders met ons meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Marco Batenburg uit Gouda. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we die staande beginnen.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Voor u en voor jou is de genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Als aanvangstekst een woord uit Jesaja 51... Was u het niet die de zee drooglegde, het water van de machtige oervloed en een weg baande op de bodem van de zee, waarover het verloste volk kon gaan? We zingen Psalm 33, vers 2 en 3.
Thank you.
Laten wij bidden om het licht van Gods geest bij het openen van de Bijbel. God van liefde en trouw, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u voor deze heerlijke zondag die we uit uw handen ontvangen. En wij danken u dat de vreugde van Pasen ook vandaag nog doorklinkt. Dank voor de bediening van de doop vanmorgen, voor de verkondiging van uw woord. En we danken u dat we ook vanmiddag hier gekomen zijn. Of thuis of op afstand verbonden met deze dienst. Heren, wij danken u dat u het leven aan het licht hebt gebracht. Dat u in de opstanding van Jezus Christus, uw Zoon, eens en voorgoed hebt laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft. En wij danken u dat wij dat vandaag opnieuw mogen vieren. Wij leven in een wereld waarin de dood zich breed maakt. Waarin we telkens opnieuw ervaringen opdoen van kwaad, van ellende en dood. Maar wij danken u dat als wij samenkomen in de kerk, dat wij een ander verhaal krijgen aangeraakt. Het verhaal van u, de levende God. En daarom danken wij u dat we er vanmiddag zijn, om samen te zingen, om u de lof te brengen die u toekomt, om te bidden en om uw woorden te openen en te luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. U kent ons, u weet hoe wij hier zitten. De dingen die wij met ons meedragen, de mooie, de lichte kanten van het leven. De dingen waarvoor we dankbaar zijn. Misschien de vrije dagen die we in het vooruitschiet hebben. Dingen waar we naar uitkijken. Maar misschien zijn er ook zorgen die we meedragen. Is er verdriet? Een gemis? Is er een kwestie die speelt in ons leven waar we niet goed bovenuit kunnen kijken? Wij bidden dat wij vanmiddag merken dat u naar ons toe komt. Dat u zich vanuit die oude woorden van de Bijbel als de levende aan ons bekend maakt. En dat uw woorden zo klinken dat wij u daarin ontmoeten. Als de levende God. Die ons de weg wijst door dit leven. In welke situatie wij ons ook bevinden. Neem dan alle belemmeringen bij ons weg. En laat ons helemaal gericht zijn op u. En op wat u aan ons kwijt wilt. Zegen ons hier samen in de Jacobikerk. We bidden voor de thuisgemeente. We bidden voor uw kerk verspreid over deze wereld waar ze zich ook bevindt. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid. En wilt u het rijk van de duisternis geen voet aan de grond geven. Spreek, heren. Uw gemeente hoort. Amen. Wij openen de Bijbel in het Oude of Eerste Testament, het boek Exodus. We lezen Exodus 14 vanaf vers 26 tot 15 vers 21. Hieraan vooraf gaat de geschiedenis van de uittocht van het volk uit Egypte. Het volk dat vertrekt en uiteindelijk vastloopt bij het water. Ze kunnen geen kant meer op, want achter hen het leger van de Egyptenaren, voor hen het water. En dan gaat het water uiteen en ontstaat er een pad. En het volk van Israël trekt daar droogvoets doorheen. En dan lezen wij in vers 26 van hoofdstuk 14. De Heer zei tegen Mozes, strek je arm uit boven de zee. Dan stroomt het water terug over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters. Mozes gehoorzaamde en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet. De Heer dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren. Niet één van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter ere van de Heer. Ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paden en ruiters wierp hij in zij. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. Hij is mijn God, hem wil ik eren. De God van mijn vader, hem loof en prijs ik. Zijn naam is Heer, hij is een krijgsheld. De wagens van de farao slingerde hij in zij. Daar in de Rietzee verdronk het leger. Zijn beste officieren kwamen om. Wild kolkend water overspoelde hen, als een steen zonken ze naar de diepte. Uw hand, Heer, ontzagwekkend in kracht. Uw hand, Heer, verpletterde de vijand. U toont uw majesteit en breekt uw tegenstanders. Uw toren ontbrandt en verteert hen als stro. De adem van uw neus stuwde het water omhoog. De wilde watermassa's stonden als een wal. Het kolkende water stolde in het diepst van de zee. De vijand dacht ik achtervolg hen, haal hen in, verdeelde buit. Weldra wordt mijn wraaklust bevredigd, ik trek mijn zwaard, mijn hand vernietigt hen. Maar u blies, uw adem waaide en de zee bedekte hen. Zij kwamen om in het ontzagwekkende water, ze zonken weg als lood. Wie onder de goden is uw gelijke, Heer? Wie is uw gelijke zo ontzagwekkend en heilig? Wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden? Wie anders verricht zulke wonderen? U strekt uw hand uit en de aarde verzwolg hen. U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor. Sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning. Alle volken hoorden het. Alle volken huiverden. De Filistijnen beefden, ze krompen van angst ineen. Ontzetting maakte zich meester van de stamvorsten van Edom, van de machtigen van Moab, ze waren verlamd van schrik. De Kanaanieten sidderden, alle waren doodsbang. Angst overviel hen, vrees beving hen, toen zij hoorden van uw machtige daden. Ze werden stom als steen, terwijl uw volk voorbij trok, Heer, terwijl uw volk voorbij trok. Het volk door u geschapen. U brengt hen naar de berg die uw domein is, Heer, en daar zult u hen planten. Op de plaats die u tot woning hebt gemaakt, het heiligdom, Heer, door u gebouwd. De Heer is koning, voor eeuwig en altijd. Toen de paden, wagens en ruiters van de farao de zee in waren getrokken, had de Heer het water over hen heen terug laten stromen. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan over droog land. De profetes Mirjam, Aarons zus, pakte haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar dansend en op de tamboerijn spelend. En Mirjam zong dit refrein, zing voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paden en ruiters wierp hij in zij. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. Wij zingen een lied van Hannah Lam dat zij maakte bij dit gedeelte. De koning van Egypteland trok al zijn legers samen. Na de verkondiging zal Gerrit Christian de Gier improviseren over Psalm 93. Aansluitend zingen wij gezang 6, een lied van Jan Wit over Exodus 15, vers 1 tot 18, het lied van Mozes, waar ook de preek over gaat. We zingen alle coupletten van gezang 6. Broeders en zusters op afstand met ons verbonden, hier samen in de kerk, gemeente van Christus. Is er iets duidelijker dan dat er in deze wereld kwaad aanwezig is? Kwaad steekt zijn zeurende, grijpgrage tentakels uit op elk niveau van het menselijk bestaan. Wij kunnen debatteren over de oorsprong van het kwaad, maar alleen iemand die slachtoffer is van een oppervlakkig optimisme zal debatteren over de realiteit ervan. Het kwaad is bij ons als een grimmige, kolossale werkelijkheid. En de Bijbel bevestigt die werkelijkheid van het kwaad. Het wordt voorgesteld in het werk van een slang die de mooie, harmonieuze symfonie van het leven in Gods tuin komt verstoren. Het wordt duidelijk in de meedogenloze menigte die Jezus aan het kruis hangt tussen twee dieven. De Bijbel is glashelder in zijn waarneming van het kwaad. Met deze woorden begon dominee Martin Luther King op 17 mei 1956 zijn preek in St. John the Divine in New York City. King preekte over Exodus 14 vers 30. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Hoofdstuk 14 beschrijft de doortocht door het water van de Rode Zee. Hoofdstuk 15 laat iets zien van de reactie van het volk. Aan het einde van hoofdstuk 14 lazen we dat het volk ontzag heeft voor de Heer en hun vertrouwen in hem stelt. Hoofdstuk 15 zou je kunnen zeggen vertolkt en verklankt dan de inhoud van dat vertrouwen. Mozes, hij heft een lied aan en de Israëlieten stemmen in. Een machtig, indrukwekkend koor moet dat geweest zijn, waar duizenden en duizenden mensen God de lof zingen. Ik wil met u wat preciezer naar het lied kijken. En wat gelijk opvalt, in ieder geval in de nieuwe Bijbelvertaling, zie je dat er op verschillende plekken een wit regel is geplaatst. Andere vertalingen doen het weer op andere plaatsen. Het is nog niet zo makkelijk om tot een goede indeling te komen. Je zou kunnen zeggen, de eerste vijf versen die zingen over God. De versen 6 tot 17 richten zich tot God en dan vers 18 weer over God. Dat is een manier om naar te kijken. Een andere indeling, en die wil ik vanmiddag wat aanhouden, die laat het lied in tweeën uit elkaar vallen. De versen 1 tot 12 en 13 tot 18. En beide delen die eindigen dan met een conclusie. Vers 12, u strekt uw hand uit en de aarde verzwolg. En vers 18, de Heer is koning voor eeuwig en altijd. Ik wil in deze preek dus die indeling volgen en de preek valt dus in twee stukjes uiteen. We beginnen met de versen 1 tot en met 12. En ik weet niet wat u opviel toen ik de tekst net voorlas, maar wat mij wel raakte toen ik ermee bezig was, dat zijn die ruige beelden die voor God worden gebruikt. Zijn naam is Heer, hij is een krijgsheld, zo staat er in vers 3. En hij is de God die paarden en ruiter in de zee heeft geworpen, vers 1 en ook verderop vers 19 en 20. Hij is de God, vers 6, die de vijand heeft verpletterd. U toonde uw majesteit en breekt uw tegenstanders. Uw toren ontbrandt en verteert hen als stro, vers 7. Dat zijn aangrijpende beelden. God als een strijder, als een oorlogsheld. Niet direct een beeld van God, denk ik, dat dicht bij ons staat. God en geweld, wij voelen allemaal ook welke ingewikkelde vragen zo'n typering kan oproepen. God als een God van liefde, van vrede, van troost, dat ligt vaak dichter bij ons. En intussen als je zo'n lied als dit leest en daar nog wat verder over nadenkt, ja, dan merk je ook dat je niet zomaar van dat beeld van God als strijder afkomt. Want als je verder leest in de Bijbel, dan zie je dat dat beeld vaker terugkomt. God die een strijder is, een oorlogsheld, die de strijd aanbindt met het kwaad in deze wereld. Of heel concreet hier in het boek Exodus met het geweld dat zijn volk wordt aangedaan. Denk aan alles wat Israël in Egypte had moeten meemaken. De slavernij, de onderdrukking, de uitbuiting, de genocide die de farao pleegt op de Joodse babytjes. Verschrikkelijk om te lezen. En God vindt dat dus ook verschrikkelijk. In Exodus 3 lees je dat de Heer ervoor afdaalt, dat hij zelf naar beneden komt. Want hij zegt, ik heb de onderdrukking van mijn volk gezien. Ik heb hun geschreeuw om hulp gehoord vanwege hun slavendrijvers. De onderdrukking van zijn volk, die maakt in God iets gaande. Die brengt bij hem een vlammende toren op gang. Het onrecht verdraagt hij niet. En zeker dan valt ook in het boek Exodus op hoeveel geduld God heeft. Die 10 plagen die neerdalen op het volk zijn telkens ook weer een roep om zich te bekeren tot Egypte. Zich te bekeren van het kwaad. 10 plagen lang is er tijd om Israël te laten trekken. Maar er komt een moment en is de maat vol. God doet recht. Hij verheft zijn hand. Staat er een aantal keer in vers 6 en ook in vers 12. Zijn rechterhand staat er letterlijk. Dat is in de Bijbel altijd de hand waarmee God machtige daden doet. Denk aan Psalm 118, de paaspsalm. Vast ook wel hier gezongen, vorige week met Pasen. Gods rechterhand is hoog verheven. God verheft zijn hand en doet het kwaad weg. Israël ontvangt bevrijding, het water splijt. En droogvoets komt het volk aan de overkant. En Egypte, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Als een steen verzinken ze in de diepte. Als de Bijbel spreekt over de zee, dan heeft dat vaak met dreiging te maken, met machten en krachten. Dat is ook de achtergrond van die woorden die hier worden gebruikt in vers 5. Over wild kolkend water en de diepte. Woorden die iets uitdrukken van opstand tegen God. Je komt dat in de Bijbel vaak tegen. Psalm 93, de wateren die zich verheffen. Of denk aan Jezus, als hij zich op het water begeeft, dan begint het vaak te stormen. Dan komen de machten van de dood in beweging en proberen hem naar de ondergang te jagen. Maar hier in Exodus 15 gebeurt iets bijzonders. Dat dreigende water wordt door God gebruikt om redding te brengen. God maakt door het water een pad. Denk aan de woorden waarmee ik begon vanmiddag. Jesaja 51, was u het niet die de zee drooglegde? Het water van de machtige oervloed en een weg baande op de bodem van de zee, waardoor het verloste volk kon gaan. De Heer baande een weg door het water en het kwaad, hier in de vorm van de farao en zijn ruiters, het wordt overwonnen. Dominee Martin Luther King die gaf in zijn preek ook voorbeelden van kwaad in zijn dagen. Ik citeer nog één stukje uit die preek. Hij zegt daar bijvoorbeeld, wij hebben het kwaad gezien in tragische lust en buitensporig egoïsme. We hebben het gezien op hoge posities, waar mensen bereid zijn om de waarheid op te offeren op het altaar van hun eigen belang. We hebben het kwaad gezien in imperialistische naties, die andere volkeren vertrappen met ijzeren voeten van onderdrukking. We hebben het gezien in de gewaden van rampzalige oorlogen, die slagvelden met bloed beschilderd achterlieten, die naties vulde met weduwen en wezen. En mensen lichamelijk gehandicapt en psychologisch verwoest naar huis stuurde. Wij hebben het kwaad in al zijn tragische dimensies gezien. Dat was in 1956. En ik dacht toen ik het las alsof het vandaag wordt uitgesproken. Want wij zullen dat allemaal wel herkennen, toch? Wat is er ook in onze tijd veel kwaad. Koningen en presidenten die volstrekt onberekenbaar zijn. Die niet voor terugschrikken burgers uit te hongeren of weg te vagen met raketten. Mensen die anderen uitbuiten, kleineren. En ook in ons eigen leven kunnen we te maken hebben met kwaad. Met onrecht dat heel diep raakt. En tegelijkertijd is het ook goed om te zeggen als het over kwaad gaat. Dan ligt dat nooit ook alleen maar buiten ons. Niet alleen maar in de wereld of in structuren of in machten en krachten. Het kwaad, de zonde zit ook in ons. En wij moeten daarvan worden bevrijd. Maar Goddank, zegt dit lied van Mozes, Goddank, gebeurt dat ook. Het kwaad hier in de persoon van de Egyptenaren wordt vernietigd. En die grondtoon die klinkt de hele Bijbel door. Zeker op Goede Vrijdag leek het anders. Toen hing de Zoon van God aan het kruis en leek het kwaad voorgoed het laatste woord te hebben. Hij werd er, om zo te zeggen, zelf helemaal door bedolven. Maar hij is eruit opgestaan. Dat is Pasen. En iedere zondag komen wij bij elkaar om die overwinning te vieren en te gedenken. Dat wij door Christus mogen leven. Dat er door hem vergeving is en bevrijding en hoop. Dat er een einde komt, eens voor goed, aan het kwaad. En wat me hier opvalt is dat we heel sterk wordt benadrukt dat dat ook helemaal bij God vandaan komt. Helemaal van de andere kant. Alle nadruk ligt hier in hoofdstuk 15 op wat God doet. He's the sole agent of salvation, las ik in een commentaar. Hij alleen bewerkt de redding. Als je kijkt aan het einde van hoofdstuk 14, dan staat er nog de naam van Mozes. Ze stelden hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Maar vervolgens in hoofdstuk 15 kom je Mozes niet meer tegen. Die heeft, om zo te zeggen, zelf niets bijgedragen aan de redding. God alleen. Alleen door zijn macht en majesteit, alleen door zijn liefde en trouw, komen we aan de overkant. En daarom eindigt dat eerste deel met een uitroep van verwondering, van aanbidding. Wie is als u, zingt Mozes. Wie onder de goden is aan u gelijk? Wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden? Wie anders verricht zulke wonderen? Wie is als u? En je voelt wel aan wat het antwoord is. Er is niemand zoals deze God. Hij is onvergelijkbaar in macht, in majesteit, in liefde. Niemand is aan hem gelijk. Geprezen zij zijn naam. Het tweede deel van het lied trekt als het ware de lijnen nog wat verder. God heeft verlossing gegeven en nu wordt ook de impact daarvan duidelijk. Die verzen die zijn op het eerste gezicht nog niet zo makkelijk te begrijpen. Want je zou haast kunnen denken, wordt Mozes hier al zingend niet een beetje overmoedig? Laat hij zich niet wat meeslepen door de euforie? Daar lijkt het wel op, moet je meekijken naar vers 14 en 15. Alle volken hoorden het, alle volken huiverden, de Filistijnen beefden. Ze krompen van angst ineen. Ontzetting maakte zich meester van de stamvorsten van Edom, van de machtigen van Moab. Ze waren verlamd van schrik, de Canaanieten sidderden. Alle waren doodsbang. Angst overviel hen, vrees beving hen. Is dat geen grootspraak van Mozes? Het lijkt nu net een beetje of die Filistijnen, die Canaanieten, zo live aanwezig waren bij wat er gebeurde daar bij de Schelfzee. Terwijl het toch in ieder geval nog 40 jaar duurt voordat het volk daar terechtkomt. Ongetwijfeld zijn er verhalen doorverteld. Maar zou het echt zo zijn dat ze zo sidderden en beefden toen ze dit hoorden? Als je verder leest hoe het werkelijk toegaat tussen Israël en de volkeren, dan wordt er in ieder geval meestal niet gebeefd. In Numeri 20 dan gaat het over Edom en dat volk is helemaal niet bang voor Israël. Of denk aan de Filistijnen, nou die waren voortdurend oorlog aan het voeren met Israël. Maar ook zij sidderden en beefden niet. Of denk aan de Canaanieten, hoe moeilijk viel het Israël wel niet om het beloofde land te veroveren. Kortom, klopt het wel wat Mozes hier zegt? Moet hij niet even met zijn beide benen terug op de grond? Ik denk dat je iets anders kunt lezen. En dat je het veel eer zo moet zien dat al zingend door Mozes de lijnen worden doorgetrokken vanuit het verleden naar de toekomst. Dat in dit tweede deel het lied eigenlijk een profetisch lied wordt. Omdat Mozes al zingend het besef heeft dat als God inderdaad de God is die Egypte verslagen heeft, als hij de machten van dood en ondergang kan breken, als hij zelf een weg heeft gebaand door de diepte heen, dat hij dat dan ook in de toekomst zal doen. Dat Gods resultaten uit het verleden garantie bieden voor de toekomst. Hij zal ook in de toekomst zijn volk niet loslaten. En eenmaal zal het kwaad voorgoed worden weggedaan. Dat klinkt in dit tweede deel van het lied al door. En je zou kunnen zeggen, wij worden vanmiddag uitgenodigd om als het ware dat perspectief ook zelf over te nemen. Om steeds opnieuw deze woorden te bezingen. Zo is het in ieder geval ook voor Israël gegaan. Dit lied heeft grote betekenis gekregen in de geschiedenis van Israël. Het is de eeuwen door steeds weer op de lippen genomen. In steeds andere situaties bleek het actueel. Want die verdrukking in Egypte stond niet op zichzelf. In de geschiedenis van Israël is het volk telkens weer bestreden, aangevallen, gekleineerd, vertrapt. Maar bewaar dit perspectief, zingt Mozes. Vergeet niet dat de Heere God is. Hij zal voor jullie strijden, had hij gezegd in hoofdstuk 14. Hij zal jullie veilig thuis brengen. De strijd en de overwinning zijn aan hem. En alles, eigenlijk het hele lied, balt zich samen in dat laatste vers. Vers 18. Het daverende slotakkoord, de Heere is koning. Voor eeuwig en altijd. Dat zijn woorden die ontelbaar vaak voorkomen in de schrift. Met name wel in het boek van de Psalmen. Maar dit is de allereerste keer. De Heer is koning. Voor eeuwig en altijd. God regeert. Toen, vandaag en voor altijd. En ik besef dat zijn hoge woorden. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar in mijn hart kruipt soms wel de twijfel omhoog. Of dat wel waar is. Of God er überhaupt wel is. Of die wel zo machtig is als de Bijbel hem tekent. Of ik wel van hem op aan kan. Maar nogmaals, dat is nou precies waarom Mozes dit lied ons op de lippen legt. Met de bedoeling om het steeds weer te zingen. En het al zingend te innen, je toe te eigenen. Voor mooie dagen, maar ook voor tijden dat het donker is. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. de muren kunnen vallen. Zing dan uit alle macht, want de Heer is koning. Voor eeuwig en altijd. Toen en nu voor zijn volk vanaf het begin, voor Israël. Maar door Christus ook voor mij. En door Pasen weet ik het weer zeker. Christus is ook mijn koning. Opgestaan uit de dood. Hij leeft en regeert voor altijd. Dat lied van Mozes komt nog een keer terug in de Bijbel. Je leest erover in het laatste Bijbelboek. Ook daar staan mensen bij de zee. Maar de zee is dan niet langer angstaanjagend. Want het kwaad is voorgoed vernietigd. Johannes zegt, ik zag iets als een glazen zee, gemengd met vuur. En de overwinnaars die stonden bij die zee, met lieren om daarop te spelen voor God. En staat er dan in Openbaring 15, zij zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer onze God, Almachtige. Rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u Heer niet vereren? Wie zou uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich neerwerpen voor u. Want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Daar leven wij naartoe. Naar dat moment dat iedereen zal knielen voor hem. En hij zijn koninkrijk zal vestigen. En al het kwaad, al het onrecht, voorgoed zal vernietigen. Hij zal het doen, vast en zeker. Want de Heer is koning, voor eeuwig en altijd. Bewaar die woorden in je hart. Bezing ze in het lied. En vertel ze door, aan wie het maar horen wil. Eer aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Wij belijden het geloof en zingen daarna Psalm 66, vers 1 en 2. Laten wij zo mogelijk gaan staan. Vanmorgen klonk de apostolische geloofsbelijdenis. Vanmiddag belijden we het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea, Constantinopel. Wij spreken in ons hart, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel, en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria, en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan naar de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en die zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Wij bidden ons avondgebed. Laten wij bidden. Heer, blijf bij ons, want het wordt avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Om Christus wil. Amen. We zingen zometeen na de collecte lied 218. Ik zeg het alle dat hij leeft, de coupletten 1, 2, 3, 4, 5 en 8.
Goedemiddag, ik ben Robert Barens, diaken van dienst en zal de collecte toelichten. De eerste collecte is een stedelijk doel en is voor Stichting Utrecht op Orde. Utrecht op Orde is een stichting waar ruim 300 vrijwilligers actief zijn en zich inzetten om mensen in Utrecht te helpen. Daaronder zijn initiatieven als Schuldhulpmaatje, Hip Helpt of het Papiercafé. In 2024 heeft de stichting zo'n 3700 mensen in Utrecht kunnen helpen. En de stichting is een aanvulling op de lokale en professionele instellingen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente en de zendingscollecte is voor Open Doors en is ten behoeve van vervolgde vrouwen. Geven kan door gebruik te maken van de kerkapp, de QR-code of het rekeningnummer van de diaconie of het collecteblok bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven.
Gemeente, bewaar het woord, draag met u Gods zegen en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.